Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe,
swipe. Ja, goeiedag. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit in het, ja, fascinerende Lelystad. Een wonderlijke uithoek van Nederland. Ik heb er vlakbij gewoond. Ik heb in Almere buiten gewoond. Zo woon ik hier in de buurt. En het is, ja, het heeft iets. Het is echt het nieuwe land. Het is opgebouwd uit het niks. En je ziet, ja, je ziet de goede bedoelingen overal verrijzen. En af en toe pakken die goed uit. En af en toe pakken die wat minder goed uit. En ik zit hier tegenover een man die hier op deze plek zijn bedrijf is begonnen. Hij is een absoluut icoon uit mijn jeugd. Iemand naar wie ik vele, vele uren op televisie heb gekeken. En vele generatiegenoten met mij. En behalve dat hij televisiester was, had hij hier dus in Lelystad zijn hondenschool, hondenhotel. Plek waar honden en dieren, ook katten trouwens. En misschien andere dieren ook nog wel, Martin.
Ja, konijnen.
Alles wat een natte neus had, mocht hier komen. En werd opgevoed of heropgevoed door mijn gast en zijn team van mensen. En ondertussen was hij op tv aanwezig. Altijd pratend over honden en katten, over hun gedrag. Uitleggend waarom ze dingen deden zoals ze deden. Ons daarmee dingen lerend over gedrag in het algemeen. Want waarom een hond dingen doet is natuurlijk vaak hetzelfde als waarom een mens dingen doet. En met naar dieren kijken leer je ook naar mensen kijken en vice versa. Dus hij is een leraar geweest wat dat betreft voor mij en voor velen met mij. En nu zit ik hier tegenover hem bij zijn bedrijf, wat feitelijk niet meer van hem is wat hij over heeft, maar waar hij toch nog een beetje de nestor van is. En ik ga met hem praten. Luister naar mijn gesprek met de enige echte Martin Gaus.
Jongen, je bent in een gedragscentrum terechtgekomen. Een educatiecentrum voor bazen die opgevoed moeten worden hoe ze met een hond omgaan.
Ja, precies.
En indirect geef ik ze meteen een cursus hoe ze een echtgenoot of hun kinderen moeten opvoeden.
Ja?
En dat moet op hondse wijze.
En ik kwam hier net binnen met mijn hond. Let je dan eigenlijk op mij of let je dan op mijn hond?
Ik zie een combinatie binnenkomen. Ik denk die twee horen bij elkaar.
Nou,
iedereen weet dat hij er is nu.
Ja, kom maar even bij mij zitten.
Nou, ik kijk gewoon hoe iemand meteen met zijn dieren omgaat. En dan heb ik meteen allemaal vooroordelen en meningen. En ik ventileer ze dan ook altijd meteen.
Ja.
Ik moet eigenlijk mijn mond houden. Maar goed, ik zie dat er iets niet goed gaat.
Oh ja?
En wat ik dus nu zie, dat hij heeft heel hard geblaft. Hij heeft steun nodig. Hij wordt gesprongen op schoot.
Ja.
Wat krijgt hij van jou? Hij krijgt een keurige beloning enzovoort, enzovoort. Dus met andere woorden, hij krijgt aandacht voor het gedrag wat niet gewenst was bij jou.
Ja.
En omdat je aandacht geeft, neemt het gedrag toe, gaat hij steeds harder blaffen.
Ja.
Dus het gaat dus lekker fout.
Ja, dus het is een zijmer, dat maakt niet uit. Ze blaft. En dan om haar te kalmeren, neem ik haar op schoot en ga ik haar aaien. Dus nu denkt ze van blaffen betekent lekker op schoot zitten en geaaid worden.
Nou, ze zet je onder appel. Til mij op. Ga bij je zitten. Lekker.
Ja.
Soms is het nodig dat een hond dus troost en kalmte nodig heeft. Dat hij steun moet hebben, net als een kind bij zijn moeder, omdat hij ergens verschrikt.
Ja.
Maar daartussen zit een hele wankele weg. Je moet het even bekijken, maar wat ik nu zie, hij is volkomen rustig nu.
Ja.
Hij vindt het heerlijk.
Ja.
En Gijs vindt het heerlijk om door die hond te knuffelen.
Ja, we genieten allebei.
Je wordt er helemaal rustig van. Nee, maar goed, maar het is duidelijk, de kaarten zijn geschud.
Namelijk, ik ben de slaaf van mijn hond.
Ja, ja, min of meer.
Min of meer.
Ja, en bovendien heb je een tackle genomen. Dat is ook een heel apart typetje.
Ja.
Zijn neus zit laag bij de grond, dus hij ruikt alles.
Ja.
En hij heeft iets in zijn kop, dan heeft hij het niet in zijn achterwerk, zoals je weet. Maar er staat tegenover dat je een tackle ook ontstellend veel kan leren. Het zijn op zich hele aardige honden.
Ze zijn heel intelligent, hè?
Maar omdat ze zo intelligent zijn, zijn ze lastig.
Ja.
Een domme hond kan je makkelijker wat leren dan een intelligente hond, want die heeft allemaal rotstreken om er onderuit te komen.
Ja.
Of hele vindingrijke streken.
Ja, Martin, wanneer ontdekte jij dat je dit soort voeling voor honden hebt? Dat je snapt hoe dat werkt in dat gekke breintje?
Nou, wij hadden toen bij me thuis hadden we een werkster en die nam de hond altijd mee. Dat was een koningspoedel. En ik was een kind van een jaar of 7, 8. En ik lag altijd tussen de voorpoten van die hond. Ik vond hem schattig. Maar ik vooral maar reden dat ik hem lekker vond ruiken. En voor de rest lag ik altijd tussen zijn voorpoten. En toen op een gegeven moment liep ik op straat. Dat was een jaar of 12, 13. En toen komt bij mij om de hoek bij de Helmholtzstraat in Amsterdam... komt er een Duitse dochterhoek om. Ja. Ik wist niet wat ik zag, Gijs. Hij kwam boven me uit. Ik schrok me wezenloos. Ik was in één klap verpletterd. Zo'n hond wil ik hebben. Maar tussendoor hadden we ook nog thuis een bokser gehad. En die bokser die had een demonstratiekind in huis gevonden. Dat was ik. Met verjaardagen zei mijn vader altijd tegen mij... om de visite te laten zien hoe leuk die bokser was. Haal Martin. En toen was ik een jongetje van een jaar of 6. Ja. En dan pakte hij me bij mijn broekje en apporteerde hij me de kamer binnen. Onder grote hilariteit van al het bezoek. Dus al die fases van die je dan tegenkomt in je jeugd... waar het lachen van mensen om een hond heen... en de imponeren van die Duitse dog... zorgde ervoor dat de fase daar heel snel ook intrad.
Ja.
Omdat er een buurman op straat liep. Iedereen zijn orgel met zijn ochtendjas aan. En die riep naar zijn Duitse herder... Rotzak, kom hier, godverdomme, kom hier. En ik zat te kijken, gefascineerd waarom die hond niet kwam.
Ja.
En ik ben die hond gaan halen. En die liep met me mee en die luisterde fantastisch naar me.
Ja.
En toen wist ik het zeker, ik zou later vast iets met honden doen.
Ja? Ja. En je hebt dus altijd een soort heel helder, duidelijk begrip gehad... van hoe jij je tot die honden moest verhouden. En hoe je eigenlijk een gezonde relatie met die honden kon hebben.
Dat is een groeiproces. In de hele vroegere tijd deed je een slipkettingje om. En dan corrigeerde je een hond. Trok je aan de lijn, gaf je een ruk aan de lijn. En de kinologenverenigingen deden dat allemaal. Toen ik bij een dierenhotel begon, vertelden ze mij ook dat je op die manier moest werken. En toen heb ik binnen de kortste keren heb ik cursussen ontworpen. Je hond in 10 lessen gehoorzaam. Of die honden bleven bij ons 14 dagen in het pension. Mm-hmm. En ik voedde ze op door middel van correcties. Eigen schuld, dikke bult. En dat ging razendsnel. En daar is van alles uitgegroeid. Tot er op een gegeven moment, toen kwam een enorme groeispurt. Toen publiceerde ik een artikel met medewerking van de Gelderlander, een journalist. Dat ik psychiater voor honden was geworden. Want ik denk, ik moet wat publiciteit hebben. Ik legde dus een Duitse dog op de bank op zijn rug. Ik trok een witte jas aan en ik had een stethoscoop om mijn nek. En vervolgens ging ik zijn hart beluisteren. En heel Nederland wist, er is een gek opgestaan. En de Tros was niet mis. Die had Bruins, dat was vroeger een verslaggever. Die had een verkeerd reportage van de Tweede Kamer gemaakt. Die vertelde 's avonds om 12 uur dat het kabinet was gevallen. En dat vertelde hij aan Wiebel van der Linden. Volgende ochtend bleek dat het niet zo was. Toen kreeg Bruins straf. Die moest naar een gek in Lelystad die een psychiater is voor honden.
Eigen schuld, dikke bult.
En toen hadden ze stiekem een hond meegenomen van een producent daar, die onbeheersbaar was. En 3 weken later kwamen ze met een televisieploeg kijken hoe het afgelopen was. In de grote hoop dat het fout was gegaan. Maar het was fantastisch gegaan. En toen stond de telefoon roodgloeiend bij de Tros. En toen dacht ik, ik moet maar 1 ding doen. Televisie maken. Publiciteit, ja. Dan kan ik groeien.
Je hebt altijd een goed oog voor marketing gehad, Martin.
Nou, ik heb een goed oog van hoe ik overleef. En dan moet ik omzet maken. Je moet duwen. Kruiwagens moet je duwen. 1 ding is zeker, als je dat niet doet, komt er niets van terecht. Het gaat niet vanzelf. Duwen. En dat lukte.
Waar komt dat diepe besef bij jou vandaan? Dat je kruiwagens moet duwen? Of dat er geduwd moet worden en dat je moet overleven?
En als ik nu zeg kruiwagens moet duwen, dat komt op een gegeven moment geduwd in je leven. Kom je allerlei invloeden kom je tegen. En dan zeggen mensen hebben uitdrukkingen van hoe je dus iets kan presteren.
Ik snap het, maar er zit in jou dus blijkbaar een soort heel duidelijk idee van... ik zal mezelf moeten verkopen, ik zal mezelf of mijn handel op de kaart moeten zetten. En ik moet overleven. Je gebruikt het woord net ook al toen we bij de... hangt hier, want we zijn in jouw academie... die jij hebt opgezet. En er hangt een hele geschiedenis van jouw leven. Ja. En zei, ik heb altijd het gevoel dat ik moest overleven. En dan moet je gewoon verder. Heeft dat altijd in jou gezeten, sterk?
Nou, je moet je voorstellen, ik kwam van school af. Ik heb over de HBS heb ik dus 8 jaar gedaan. En toen ik er van school af kwam...
Was dat in de Watergraafsmeer?
Ja, naar het Raamplein in Amsterdam. Mijn vader wist God niet wat in een jongen terecht moest komen. En mijn vader was grossier in vlees. Die kocht op de markt de koeien en de volgende dag hingen ze aan 2 poten en dan verkocht hij ze. Dus mijn vader stalde me meteen bij een slager. Dan kon ik daar uitbenen, dan kon ik wat leren. Toen kom ik een meneer tegen bij Café Frankendaal in Amsterdam. En die had gehoord dat ik zo fantastisch kon honkballen en weet ik veel wat hij allemaal vond.
Want je bent honkbal international geweest,
ja,
hè?
Ja, ook dat nog, ja. En hij kijkt me aan en hij zegt, vrouwen en vlees is zwak. Ik zeg, wat bedoelt u? Hij zei, man en stalen hoort bij elkaar. Hij zei, wil je bij me komen werken? Toen kwam ik bij hem en daar ben ik een hele periode doorgegaan van voorraadadministratie, op- en afboeken, inkoper worden, verkoper worden, chef de bureau, vertegenwoordiger, verkoopleider, onderdirecteur in een tijd van 3 jaar. En ik reed in een lelijke eend, bezocht ik de klanten en mijn personeel, andere vertegenwoordigers reden in Mercedes'en. Maar ik verkocht de meeste spullen. Dus ik had succes met verkopen, enthousiasmeren, ook met mensen trainen. Trainen van mensen is fantastisch als je kan enthousiasmeren. Dan zie je enorme resultaten. Dus met andere woorden, het zit in je lijf. Dat kan je bijna niet echt leren. Je kan wel leren verkopen, maar topverkoper, dat zit in je. Je kan voetballen, maar een topvoetballer, dat zit in je.
Ja. Hey, en Martin, liep je met je ziel onder je arm toen? Op het moment dat je in Café Frankendaal door deze man gescout werd voor zijn staalbedrijf?
Nee, dat is voor mij kringhuis. Vrijdagavond kwamen we met z'n allen bij elkaar. De mensen die naar honkballen gingen kijken.
Uh-huh.
En Johan was overdag, had hij dus vrij. Dan ging ik met een biljarten.
Voor Johan Cruijff heb je
het. Ja, nu. Verschrikkelijk grappig. Aan Johan heb ik ook heel veel te danken. Ik zal nooit vergeten. Johan bracht zijn honden bij mij altijd binnen. En hij is zo normaal. Ik vind hem helemaal zo normaal, omdat ik met hem opgegroeid ben. Hij komt binnen en dan gaat hij op de bank zitten en zit hij een sigaretje te rollen, een beetje zenuwachtig enzovoort. Hij had 2 dobermannen. En toen op een gegeven moment was er dus een bedrijf die wilde met mij een hondenvoer beginnen. Martin Gauws hondenvoer. En ik heb ook zoveel aan hem te danken. Goed, die mensen komen bij mij. Martin, we willen met jouw naam een voer op de markt zetten enzovoort. Heb je daar belangstelling voor? Ik denk, nou, het schip komt misschien binnen. Even afwachten. Ik zeg, ik moet er even over nadenken. Dus ik vraag aan Johan of hij met mij over wil praten. Hij zegt, is goed. Ik zeg, wat moet ik doen? Hij zegt, is heel eenvoudig. Je moet als ze vragen hoeveel ze denken om te zetten en wat je denkt te verdienen. Dan zeggen ze een ontiegelijk hoog bedrag. En dan zeg je, dat is mooi, dat is mooi. Geef me maar de helft. Kunnen ze nooit nee zeggen. En het resultaat was, ik kreeg de helft met een enorm bedrag gedurende 5 jaar, enorme toestanden. Met de simpelheid van, ze wil je graag hebben, zeg maar de helft. Dan is het altijd goed, kunnen ze nooit terug. Geweldig wat een mens zegt.
Ja. Had je dat al door toen je jong was, dat hij heel bijzonder was?
Nou, Johan was een secretje. Dus op het moment dat we aan het honkballen waren, hij was catcher en had hij een bodyprotector om, die op de grond sleepte. En dan moest hij een bal naar de tweede honk gooien. Dan rende hij naar de pitcher's mound. Dan haalde hij het dan net. En als hij verloor, dan ging hij huilen. Dus, maar dan was hij nog heel jong. Toen was hij 12.
Ja.
Maar dat hij ouder was, hij kwam nog eens een keer binnen om zijn honden te halen. Toen was hij net ontslagen door Harmsen. En ondanks dat er een goed seizoen was.
Ja, zei, Johan, toen hij was gekomen bij Ajax als speler.
En toen Johan kom ik, zei, godverdomme, Johan, wat gedonder, zeg, heb je eruit gegooid? Hij zei, oh ja, ik weet nog van niks. God zegt, wat een toestand, hij was met zijn kinderen. Ik zei, nou, ik heb het opgenomen op video, dan kan je het nog een keer zien. Dus ik laat hem zien. Hij zei, ah, is altijd hetzelfde, ga ik gewoon wat anders doen, maakt niet uit. Moet je vooral niet druk over maken.
Ja.
Zo stabiel.
Ja.
Zo'n wijsheid.
Ja.
Er zit wijsheid in die jongen.
Ja. Ben jij ook zo stabiel, Martin?
Nou, wat is stabiel? Nou, ik ben wel...
Heb jij een stabiel gevoelsleven gehad door de jaren heen?
Nou, ik heb een uitstekende vrouw die buitengewoon begripvol kan zijn en waar ik heel goed mijn ei kwijt kan.
Vertel eens over je vrouw. Wanneer heb je haar ontmoet?
Dat is ook een heel mooi verhaal. Dus ik zit op school samen met een jongen, die heet Kik André. Die is mijn schoolvriendje. Dus op het moment dat we een economie-repetitie hadden en we hadden hem niet geleerd, dan zei ik altijd, als jij nou de ene helft van het boek neemt en ik de andere helft, scheuren we de pagina's eruit en dan kunnen we spieken, dan kunnen we het halen. Al dus meestal geschieden. Maar af en toe was het ook zo dat hij moest studeren, iets voor mij doen en ik voor hem. En toen kom ik 's morgens in mijn bank. En die ziet er niet. Ik potverdomme Siniak Damrak. Nou, er zit niks anders op, want Siniak Regus Bleestraat, die was namelijk altijd open. En ik ga zitten, en de pauze gaat het licht aan, zit hij naast me. Dus die rotzak, die had het niet gestudeerd. Maar goed, we gaan eindexamen doen, we studeren samen. En hij lag in met een vriendin in buitengewone onmin. Narigheid, ongelooflijk verdrietig. En op een gegeven moment staat ze beneden, of ze wil met hem praten. En we hebben een gesprek en nou, klaar. Vervolgens gaat hij trouwen, omdat hij moest trouwen. Ik werd getuige. En 10 jaar later ligt hij in echtscheiding en ik trouw met zijn ex.
Echt?
Ja, dat is dus een fantastisch avontuur natuurlijk. Ja. Dus, en dat is 47 jaar geleden. Dus in die periode heb ik dus, nadat hij van zijn vrouw afgegaan, heb ik een geweldige relatie opgebouwd. En ik kreeg 2 kinderen bij. Ik wilde nooit kinderen hebben. Maar als ze de 10 had, had ik zo genomen. Maar dat is het fascinerende. Je spreekt dus met iemand gedurende een moeilijke periode van haar met haar man, ja, naar vriendje. En 10 jaar later, ze schrijft ook nog een kaartje door een van de kinderen geboren wordt. Als je, kom een keer langs als je met je verleidingskunsten klaar bent. Ik denk, nou, ik heb een goede naam.
En zij hadden dus al samen kinderen gekregen?
Ja.
En heb jij nog kinderen gekregen met je
nee,
vrouw?
Ik wilde geen kinderen meer.
Waarom niet?
Maar kinderen zijn liefdes die nooit meer uitstappen. Maar ik heb wel liefdes erbij genomen. Maar het is vrijwillige dwangarbeid, kinderen. Ik vind het buitengewoon lastig. Maar die 2 die ik erbij heb gekregen, daar ging ik een andere manier mee om. Ik was dus heel nadenkend, consequent, hoe je op moet voeden, hoe je dat moet doen.
Ja.
Maar op het moment dat je zelf kinderen maakt, zit er een andere soort druk in, een ander stuk emotie.
Ja, ja.
En dat scheelt enorm.
Ja, ja.
Bovendien,
jij vindt eigenlijk je verhouding met je stiefkinderen, die je misschien ook als, ja, je eigen kinderen, maar met je stiefkinderen, vind je eigenlijk overzichtelijker dan je gehad zou hebben met je eigen kinderen.
Ja, zonder twijfel.
Als eigenlijk je hele opvoedmethode door emoties kunnen verpest worden.
Ja, het wordt vrijwillige dwangarbeid, vind ik. Het is een beetje, het is niet goed. Ik kon het buitengewoon goed aan. Uit crisis in de puberteit, dat kon ik heel goed mee overweg. Dat ging allemaal prima.
Ja. En hecht jij erg aan een soort, zal maar zeggen, helder contact met andere mensen? Of soort heldere verhoudingen?
Weet je, Gijs, jij zal het zonder twijfel ook hebben. Je gaat op visite. En dat moet dan gezellig zijn. En dan zegt de een dan, gezellig, daar sterf ik. Dat wil ik dus niet. Wat ik dus wil, ik wil een gesprek hebben. En het hoeft niet al hoogdravend te zijn, maar het moet wel ergens over gaan. Maar niet dat ik dus gewoon zit te praten over de elektrische auto en weer een beetje gezeur over dat en wat ook. En dan 1,5-2 uur zegt de familie tegen elkaar, wat hadden ze gezellig was het.
Ja.
Dat haat ik. Dus dat doe ik dus niet. Ik wil dat het ergens over gaat. En dat vind ik leuk, overleggen, discussies. Ga maar over het geloof praten, fantastisch. Geloof je, waarom geloof je? Leg het mis uit. Wat is een overtuiging? Is het een mening van je? Is het een opinie? Of weet je het?
Ja.
Weet je het? Je weet niks.
Ja.
Goed. Ik wil dat het ergens over gaat. Dat is eigen belang, want ik vind het leuk.
Ja.
Daar heb ik lol in.
Ja.
En slap gelul niet.
Ja. Hey, en toen had je dus, heb je dus je vrouw, je zijn samengekomen nadat ze dus met jouw schoolvriendje 10 jaar lang getrouwd was geweest.
Ja.
En de twee lifters in jouw leven had gemaakt. En hoe is de verhouding met je? Of wat voor een soort relatie hebben jullie? Hoe heet je vrouw?
Helly. Helly Bena. Helly is bloedmooi. Dat zeg ik dus niet. Dat zegt dus alles wat man is, zegt ze is bloedmooi.
Oh ja?
Ja. Ze is verschrikkelijk slim.
En dat gaat ook niet over bij Helly?
Nee, het gaat niet over.
Nee.
Ze is nu 77. Ze ziet er fantastisch uit. Kijk, wat de essentie is van wat leuk is, dat je iemand spannend blijft vinden. Wat is de drijfveer in het leven van mensen die met elkaar omgaan? Dat is seksualiteit. Het mooiste van je seksualiteit is dat het tegenovergestelde is van doodgaan. Dus op het moment als jij een fantastisch orgasme doormaakt, dan weet je niet dat je oud bent, jong bent, waar je staat, in welke tunnel je terecht wil gekomen bent, kan me niet schelen. Je hebt geen sores op dat moment.
En je bent leven aan het maken. Het is in principe.
Het is fantastisch. Ja. Zo hebben we 2-3 miljard mensen op de wereld gezet. 17 miljoen Nederlanders. En die kunnen maar niet ophouden. Dus met andere woorden, die drijfveer die moet er zijn. En dat is een bepaalde attractie. En de zwoelheid van Hallie staat boven alles. Maar buiten dat ze een zwoelheid heeft, heeft ze een ontiegelijk verstand. Ze heeft het gymnasium afgelopen. Op het moment als je er ziet lopen, denk je, dat kan het vrouwtje ook nog nadenken. Nou, ontiegelijk. Ze schreef voor mij de boeken. Ik maakte de inhoud. En Hallie ging vervolgens schrijven. En binnen een week had ze het boek klaar. Ze begon op het dierenhotel schoon te maken, omdat ze zich ergerde. Vervolgens werd ze op een gegeven moment, zie ik er in de ontlasting vroeten van een put die verstopt was. Ik zie er in de pens vroeten en het maakt er allemaal niets uit. En dat die fragiele, sterke vrouw overstijgt alles. Dat gaat nooit uit je kop. Dat is geweldig. Dat is trots. Als ik Hallie zie, denk ik, hoe is het in godsnaam mogelijk? 47 jaar zijn we nu verder. Hoe heb je het in godsnaam met mij kunnen uithouden?
En?
Want zo makkelijk is het niet. Want om me heen barst het van de verleidingen. En af en toe, ondanks dat je heel veel van iemand houdt, krijg je af en toe een tikje. Dan denk je, Jezus, zou het hetzelfde zijn?
Ja, en want dat, je bent niet immuun voor vrouwelijk schoon.
Nee, maar ze hebben me het ook erg opgediend.
Opgedrongen. Ja.
Opgediend. Mm-hmm. Dus op het moment als ik op een beurs stond, dat is ook zo fascinerend, Gijs. Ik sta op een beurs en ik sta handtekeningen te zetten. Ik zit vraagjes te vertellen, antwoorden, fotootjes te maken. En mijn vrouw zit op een afstand te kijken van wat er allemaal gebeurt. En dan heb je dus die vrouwen, twee groepen, hè, die je aanbidden. En er zijn groepen die het, denk ik, moet je die lul zien. Daar staat hij zich, enzovoort. En dan vindt Hallie het altijd erg leuk om te zien dat die dat zeggen, hoe die dat zich gaan gedragen. En dan gaan ze naar me toe omdat ze een handtekening moeten hebben. En wat doen ze? Dan maken ze allemaal een blouseje een beetje open. Gaan ze voor me hangen. En vervolgens vragen ze om een handtekening. Die ratten. Dus die hele rattenkolonie zit van de ene kant te vertellen van wat een klojo je bent. En de andere kant proberen ze je te verleiden.
Ja.
Dus de MeToo'tjes liggen eigenlijk zo voor je neus.
Ja.
En dat is lastig.
Ja, en heb je altijd in kunnen houden?
Nee, ik ben ook wel een keer in de fout gegaan. Maar wat is in de fout? Het is in de fout als je je bek houdt. Op het moment als er iets gebeurt, moet je het gewoon vertellen. Dus dat gebeurt, enzovoort, enzovoort. Dan staat er een vrouw er heel anders tegenover. Dat je dus gedurende een paar maanden een of andere vreemdgangtoestand bent.
Uh-huh.
En dat is dus verkeerd.
En die discipline heb jij gehad met Hallie?
Nee.
Oh.
Dus ik was verschrikkelijk boeien. Maar ze heeft het me vergeven en het is goed afgelopen.
Oké, tot jouw grote opluchting.
Ja.
En hoe heeft ze het verder al die jaren met jou volgehouden, Martin? Want je zegt, het was heus niet makkelijk om het altijd met mij vol te houden.
Nou, ze vindt me aardig. Ze vindt me aardig.
Wat zijn jouw lastige kanten? Als ik nu een huwelijk van 47 jaar met jou aan zou gaan, waar zou je me voor waarschuwen?
Hij houdt niet op. Hij heeft altijd wat. Hij heeft altijd wat nieuws. Hij is weer met iets bezig. Ik wilde op een gegeven moment in iedere provincie een dierenhotel hebben. Ik zou vervolgens met een helikopter ze allemaal bezoeken. En Hallie schreeuwde luidkeels: ik teken niet, ik teken niet. Dus met andere woorden, er moet een rem op zitten.
Ja, ja. Er zit een soort permanente onrust in jou.
Ik moet altijd
die grens aan het megalomane.
Ja, nou, dat zeg jij. Dat,
nou gaat, ja, als je dat zegt, gaat, ik wil gaat in elke provincie een dierenhotel en die met een helikopter bezoeken.
Nee, maar ik zag van de valk voor mijn neus. Ik denk, dat kan mijn dier ook.
Ja, maar dat vind ik dus een beetje megalomaan.
Ja, zal.
Megalomaan trekje.
Vooruit maar.
Ja.
Als je het graag wil zeggen, mag je het zeggen van
ja, vind ik leuk. Ja. Ja, precies. Maar dat is waar Hallie toch mee heeft moeten dealen.
Ja.
Ja.
En kijk, als je zo hard moet werken als zij om die rompslomp van een levende haven te verzorgen. Dus allemaal op tijd eten, goed eten, ziek kunnen worden. Ik kreeg op een gegeven moment nieziekte in het bedrijf. 100 nieszieke katten, was toch nog geen enting. En die 100 zieke katten, die hebben dan blaren op hun tong zitten en op hun neus verstopt, ontstekingen enzovoort, enzovoort. Die 100 katten moet je dwangvoederen. We zaten iedere nacht, 2 keer per nacht, met handdoeken om de kat heen, want dan kunnen ze niet krabben.
Mm-hmm.
Gewoon te dwangvoederen. 100 katten. Maar wat het ergste is, een weekend kwamen er weer 50 nieuwe binnen. Maar die andere 50 konden niet naar huis. Hadden we 150 niet zieke katten. Want ik kon die mensen ook niet wegsturen, want die gingen met vakantie. En dan komt er een dierenarts die op een gegeven moment zegt hoe ze moet behandelen en die maakt een fout. 10 schreeuwende katten in de kettery. Blerend enzovoort, omdat hij een verkeerde injectie had gegeven. Ik ga naar zijn vrouw toe om te zeggen van, meisje, ik zit met een enorm probleem, de katten gaan dood, enzovoort, enzovoort. Toch niet allemaal, zegt ze, nou dan is het goed. Dan kom je de rellen tegen van de mensen die betrokken zijn en niet betrokken zijn. Een dierenarts die dus gewoon de boel besodemietert op dat moment. Dat is pijn. Je aan mensen vertellen dat een dier dood is. Verschrikkingen. Niets gaat vanzelf. Het is allemaal incasseren, doorgaan, met frustraties om kunnen gaan, met teleurstellingen om kunnen gaan en klaar. Bijna failliet gaan. Je btw per week afdragen aan de Belastingdienst. De financieringen omhoog halen. En we omzet maken. Crematoriums begonnen. Ik had op een gegeven moment 5 crematoriums. Ik had 50 hondenscholen die er allemaal aan de gang waren. Duizenden cursisten.
Ja.
Allemaal druk en mijn werken en mijn werken. Nooit vrij, hè? Echt nooit.
Nee, Martin. Dit zijn allemaal,
Zo met iemand moet je niet trouwen, hoor.
Nee, maar het is grappig omdat je dus zei van, ik heb altijd het idee gehad van, ik moet overleven. Kijk, je had natuurlijk ook, weet ik veel wat, tramconducteur kunnen worden. Dan had je gewoon tot je pensioen een baan gehad en daarna een pensioen. Dan had je ook een prima leven kunnen leiden.
Nou, ik zeg ook altijd, als ik weer op de wereld kom, word ik gymnastiekleraar.
Of gymnastiekleraar.
Oh, heerlijk zeg.
Ja.
Wat een heerlijk leven zeg.
Ja, maar er zit dus iets in jou dat altijd naar de horizon, altijd verder wil.
Ja, als ik coach was bij honkballers en mensen aan het trainen was, ik had ook het systeem dat ik een uitzendbureau voor coaches wilde beginnen. En die was allemaal aan het verzamelen. Toen kreeg ik een line drive op een bal op mijn kaak. Toen kon ik 6 weken niet praten. Toen viel het een beetje in het slop. Maar ik was wel begonnen al om een uitzendbureau voor coaches te beginnen.
Ja, want je bent dus een hele goede honkballer, of je bent op nationaal niveau echt een goede honkballer geweest.
Ja.
En daarna ging je coachen. En zodra je dan aan het coachen bent, zie je daar eigenlijk meteen weer een soort groter systeem in.
Maar het ging zo goed. Dus op het moment dat je succes hebt, dan krijg je beloningen. En dan stijg je. En dan moet je alleen maar oppassen dat je dus niet over de top gaat. Maar je wordt gek gemaakt. Niets is zo louterend als applaus. Op het moment als ik in een stadion kwam, en ik was een tijdje niet geweest en ik werd omgeroepen, Martin Gauws, en dan ging het hele stadion Martin roepen. Oh, mijn lieve hemel, Gijs, ik liep op watjes. Het applaus is zo louterend. Succes is louterend.
Ja, dat is eigenlijk ook zoals het met honden ook werkt. Dat zijn beloningen en dat stimuleert dat gedrag.
Zo werkt het bij mensen.
Zo werkt het bij mensen.
Je zit naar de kijkcijfers te kijken. Zijn er genoeg? Godverdomme, is dit genoeg? Kunnen we nog wel volhouden? Vinden ze het wel oké? Okay? Kunnen we volgend jaar nog een keer? Kunnen we nog een nieuw serietje maken voor 12?
Ja.
En dan maar zeuren dat je de reclame er niet in wil hebben of zo. Weet ik veel wat allemaal gedoe. Nee, het leven is, je wordt constant gemanipuleerd. Degenen die zich doodlachen, die zijn die boven zitten. Die het zelf niet hoeven te doen.
Maar worden die niet ook gemanipuleerd op een of andere manier?
Nou, als je in de televisie, ik zal het nooit vergeten.
Uiteindelijk wordt iedereen toch gemanipuleerd door zijn eigen oerinstincten. Want het is altijd, je moet altijd succes hebben, je moet altijd meer, je moet altijd verder, je moet altijd genoegdoening krijgen.
De wereld is, je moet eten en je moet eten verdienen. Ik zal nooit vergeten dat ik bij de Tros een contractbespreking heb met Kees ten Daas. Een ongelooflijk figuur was dat. Kees' bureau was altijd helemaal leeg. Ik zei, Kees, wat doe je eigenlijk hier? De directeur van de Tros. Hij zei, niks. Ik zei, maar je moet toch je verantwoorden. Hij zei, dat is heel simpel. Er komt een briefje binnen en heeft iemand een vraag. Dan zeg ik, Anneke, zoek het even uit enzovoort. En de volgende dag vraag ik, is het geregeld? Ik zei, Jezus. Hij zei, ik zeg, maar hoe doe je het personeelsbeleid dan? Dat is heel simpel. Als iedereen met vakantie is, ben ik op de zaak. En dan flikkeren er gewoon in uit, kunnen ze nooit reageren. Ik zeg, dat is niet te geloven, wat ben je toch een rat. Hij zegt, weet je waarom? Ik ben een grotere rat dan al die andere ratten. Dat was de directeur van de Tros. Ik werd helemaal gek, ik dat hoorde. Ik moest op een gegeven moment een live show presenteren in het Hattem. Nog nooit gedaan. Dus er zitten 500 man in die zaal en artiesten, weet ik veel wat ik allemaal zit te doen, enzovoort. Hij zei, Martin, als je dus, dat live programma gaat doen, dan heb ik hier een touwtje en daar hang je aan. Ik zei, wat nou weer? Hij zei, dan hang je in beeld, als het niet bevalt, knip ik het touwtje door. Ik zeg, Kees, wat leuk, is dat een stimulans om verder te gaan? Ik word gek. Toen zat ik in het heem, was ik aan het presenteren, om de repetities. En hij zat in de zaal te kijken. Toen legde hij heel zachtjes zijn hand op mijn schouder. En moet je dat toch eens voorstellen, Gijs. Ik vond het heerlijk dat hij die hand op mijn schouder legde. Ik voelde me gezien, enzovoort, enzovoort. Ik vergaf hem alles. Walgelijk.
Ja, dus hij was eigenlijk een perfecte hondentrainer, maar dan mensentrainer, Kees van Duizen. Ja, dat was een briljante manipulator.
Ja, maar op angst gebaseerd. Dus op het moment als jij dus functioneert omdat je bang bent voor wat, dat is verkeerd.
Ja, ja.
Je moet functioneren omdat je het heerlijk vindt dat je er iets anders voor terugkrijgt. Dat het waardering krijgt, respect krijgt. Dat mensen je horen.
Ja, ja.
Daar gaat het om.
Ja, ja. Je moet mensen voor je laten rennen door ze te belonen voor de goede dingen die ze doen.
Ja.
En niet door ze bang te laten zijn dat het touwtje elk moment doorgeknipt kan worden.
Het is nog erger. Er zijn ook mensen die hunkeren naar het touwtje doorknippen, omdat je dan ook aandacht krijgt.
Mm-hmm.
Dus als een hond tegen je opspringt en je zegt nee, voel je enzovoort, enzovoort, je tapt op zijn tenen. Dan vraag ik, doet hij het nou nog niet meer? Nee, hij doet het nog steeds. Dan heb je het goed geleerd. Dan geef je aandacht aan het verkeerde gedrag. Je moet goed leren hoe een leerproces functioneert. En de baas had die eigenschap. Hij wist helemaal niet welke programma's er moesten komen. En het alleen maar toppers. Weet je wie dat deed? Zijn vrouw. Zijn vrouw beoordeelde de televisieprogramma's. Kwam niet thuis, ik heb een idee. En dan zei hij, Francisca, vertel eens even. Wat vind jij ervan? Nou, zou ik niet doen, zou ik wel doen. Dus met andere woorden, de programma's werden gekozen. 5 jaar lang, 10 jaar lang nummer 1 programma's door zijn vrouw.
Bij Francisca den Daas.
Ja.
Ja.
Mariska.
Mariska.
Ja.
Wat vind je eigenlijk van mensen, Martin? Over het algemeen.
Gijs, het punt. Ik kan orakelen zoveel als ik wil. Ik heb heel veel gelezen. Ik heb heel veel cursussen gevolgd. Ik heb heel veel. Maar ik weet langzamerhand niet meer wat ik weet. Als jij dus iets vraagt, zeg ik iets. Maar dat is geabsorbeerd door ervaringen. Dus als je nou mij vraagt. Wat was de vraag?
Wat je eigenlijk van mensen vindt.
Kijk, het begint een doodse stilte te komen. Ik vind het een klerenbende. Ik vind hoe mensen dus alder maar bezig zijn met positioneren. Ze zijn ze alder maar zich aan het neerzetten om te laten zien, kijk eens hoe belangrijk ik ben. Lyndon Johnson, die geeft een vergadering op het Witte Huis met al zijn discipelen om zich heen aan de tafel. En weet je wat die idioot heeft gedaan? Die heeft een fonteintje laten maken in die directiekamer. En gedurende de vergadering ging hij in plassen. Hij domineerde, positioneerde. Mensen zijn altijd bezig om zich waar te maken. Dat is niet een oprechte interesse, maar ze willen zich laten zien dat ze er zijn. En een oprechte interesse is heel mooi. Dat worden je vrienden. En dat zijn vrienden voor 100 jaar. En dat zijn niet een goede kennis, niet enzovoort. Ik vind mensen in principe erg mislukt.
Ja, want ik zei net, eigenlijk worden we de hele tijd gemanipuleerd door onze oerinstincten. Maar dat zit daar wel een beetje in. Dat je altijd die drang hebt om boven, om omhoog te komen op die piramide.
Ja, ik vind ze dus, in de basis vind ik mensen slecht. Ze zijn niet de meeste mensen deugen. Het Oude Testament is zo verschrikkelijk grappig. De eerste 5 pagina's wordt Eva op de wereld gezet. Hè? En die is zo perfect, die ziet er zo goed uit. Die is helemaal goed. Weet je wat er gebeurde? Ze moest nog een keer gemaakt worden. Dus op pagina 5 is Eva opnieuw gemaakt met slechte eigenschappen, anders kon de Bijbel niet geschreven worden. Nou, daar heb je het hele gesodemiete. Zo zit de wereld in elkaar. We zijn niet perfect. We zijn gewoon niet goed. We zijn afhankelijk van hoe we opgegroeid zijn. We zijn afhankelijk van allerlei ervaringen. Maar mensen zijn dubbel moraal.
Ja, maar we zijn wel verdomd dominant als soort.
Ja. Ja, maar we zijn dominant omdat we zo succesvol zijn in onze voortplanting.
Mm-hmm.
Er moet ook een fokverbod voor mensen komen, zou ik wel eens willen zeggen.
Ja.
Maar van honden
waar jij dus al een beetje aan hebt bijgedragen door jezelf die belemmering op te leggen.
Niemand, want anders zouden er niet zo'n miljarden mensen zijn.
Ja, nee, maar jij hebt zelf geen kinderen gemaakt.
Nee. Maar ik heb me ook uitgeselecteerd. Het is ook altijd als iemand zegt van ik wil geen kinderen. Dan die eigenschappen die ik dan heb, die selecteer je uit. Dus muteer je uit. Dus op het moment als iemand geen kinderen kan maken, dan nee, het is niet goed. In wezen zou je zelfs kunnen zeggen dat de gezondheidszorg een gevaar is voor de mensheid. Die houden al die slechte individuen in stand en die planten zich nog voort ook. Wat een ellende.
Ja, nee, een beetje uitsterven zou natuurlijk heel erg goed zijn voor, ja. Voor ja, de hele wereld.
Beetje saneren.
Hey, en Martin, nu is het wel zo, je bent wel een heel contactrijk iemand. Dat merk ik meteen. Toen ik hier kwam aanrijden en je staat op dat pad, dan zie ik meteen dat je iemand bent die connectie maakt.
Mm-hmm.
Met, in dit geval mij, dus met de ander, met een vreemde. Dus in die zin ben je wel, je lijkt me helemaal niet iemand die afgesloten is van de wereld. Nee. Je hebt dus wel je bedenkingen bij de mensheid, of bij de menselijke soort.
Maar ik veroordeel ze niet, hoor.
Je veroordeelt ze niet.
Maar ik constateer het wel.
Ja. Nee, want ik was dus 20 minuten te laat. En toen zei ik, sorry dat ik te laat ben. En toen zei je, dat zal wel een reden hebben.
Ja.
Waarmee je het eigenlijk niet, zou ik maar zeggen, me niet vrijpleit. Maar tegelijkertijd ook, ja, je empathie toont. En toch ook een kleine vermaning erin. Dus eigenlijk heb je het hele palet dan in één opmerking.
Nou, ik vermaande je niet, hoor.
Nee, maar
het was wel oké. Okay. Weet je waar ik op let op moment ik met jou zit te praten?
Ja.
En je bent serieus.
Ja.
En je zegt iets aardigs, dan kijk ik of je ogen ook aardig staan of niet aardig staan.
Ja.
Dus ik kijk of iets klopt. Ja. Ik kan ook zien op een moment als jij dus een conflict links in half in je ogen hebt staan. Of mm-hmm. dat je dus denkt, is het dan waar of niet waar? Maak je een nutteloze beweging met je hand, gaat die naar je gezicht af.
Ja,
is overspronggedrag. Is overspronggedrag. Omdat jij op een gegeven moment iets begint te lachen, is licht angstig gevoel van dat je iets onheimisch voelt, omdat je geconfronteerd wordt met iets.
Ja.
Dat soort dingen. Je kan ze zien op een manier dat je knippert met je ogen, of dat je aan je neus zit, dat er dus een probleem is. En dan gaat je bloed er komen, want je linkerhand gaat nu iets bewegen. Je denkt, hou je god op je mond, blijf je aan de gang. En nou ga je lachen, waardoor ik mijn agressie minder wordt, omdat ik het aardig vind.
Ja.
Dus ik zie een heel een rij van gedragingen, ja, waardoor ik weet wat er in iemand omgaat.
Ja.
Of denk
te weten. Ja, want in ieder geval ver kan komen met je interpretatie daarvan.
Nou, het is verschrikkelijk belangrijk.
Ja.
Het is de basis van alles. Op het moment dat mensen met een hond gaan en ik verander de mensen niet, blijft die hond hetzelfde. Maar hoe ik het vertel aan mensen is belangrijk om te weten hoe. Iemand die op geluiden ingesteld is, hoort mijn stem. Iemand die moet kijken, heeft visuele beelden nodig.
Ja.
Moet ik met visuele dingen praten.
Ja.
En als ik over gevoel moet praten, wil ik hem laten voelen hoe je iets moet doen. Maar bij jou zie ik dus in principe alles. Hoe je vinger dus verandert, dat je net op je hoofd hebt
gekrapt. Ja, dit sla je al. Dat ik nu klaar sta om een nieuwe vraag te stellen.
Ja, maar ik zie het gebeuren.
Ja. En dat sla je al, dat registreer je en dat verwerk je, die informatie.
Onmiddellijk.
En wat doe je daarmee?
Als ik het moet misbruiken of gebruiken.
En moet je
ik kan iemand dus op het moment dat hij dus heel vervelend is, wat ik dus met interviews bijvoorbeeld op televisie, dat er discussieprogramma's zijn, hak ik hem in mootjes. Ik kreeg op een gegeven moment discussies over een fokwoord voor honden. Dus ik spreek die man, ik zeg, weet je, die mijn discussiepartner was. Ik zeg, even voor de duidelijkheid, ik vind jou een aardige kerel, ik vind het prima. Maar ik scheer je zometeen wel, ik breng je echt aan het slachthuis. Dus ik wil je gewoon zeggen, ik ben niets ontziend, want ik moet nu hier doorheen. Dus ik breek hem helemaal af met hele lullige dingen.
Ja.
En daarna kom ik hem tegen. Ik zeg, sorry, het spijt me, maar ik heb het je gezegd. Dus het leren van mensen hoe je ermee om moet gaan is een fantastisch iets. Ik zie alles bewegen, hè?
Ja, ja. Alles in je oog, alles wat ik...
Ik zie het nu, je ogen verstarren nu.
Ja, want ik bewoog met mijn duim. Dus ik, oh god, nu zag je dat ik met mijn duim bewoog. Wat zal dat in godsnaam betekenen? Ja,
maar goed, lichaamstaal is fantastisch.
Ja, maar het lastige is natuurlijk dat op het moment dat je daar hyperbewust van wordt, dat je er ook nerveus van wordt.
Ja, maar ik ga toch niet om een uitzending, ga ik het vertellen aan mensen. Theo van Gogh komt bij mij. Dat zou je eens moeten zien. Die komt dus binnen bij de deur. Die komt anderhalf uur, zou die bij me komen.
Ja.
Hey, gauw zit je nog die pitbullen te pijpen. Was de eerste woorden die ze zei. God, wat ben je leuk, wat ben ik gezellig binnen.
Ja.
En vervolgens is hij anderhalf uur geweest. Hij heeft anderhalf uur lang geprobeerd te negeren en te zuigen. Hij heeft geen schijn van een kans gehad. En hij zegt tegen me, wat was het gezellig.
Ja.
Dat was heel leuk. Hij zegt, ik kom bij jou een keer terug om gewone dingen. Dus, die staat toch op YouTube?
Ik ga het kijken, want ik ben sowieso dol op zijn interviews.
Nou, dit is een interview waarbij de cameraman en de geluidsman zei, Theo, dit heb je godverdorie nog nooit meegemaakt. Hij kreeg me er niet onder.
Hé, hey, maar Martin, deze soort hyperbewustzijn van wat iedereen om je heen zegt, maar ook wat ze tegelijkertijd uitstralen en denken en wat er eigenlijk achter alle woorden zit, hè? Want dat eigenlijk zie jij gewoon, of meen je in ieder geval de wereld achter de woorden te zien. Is dat nou een zegen of een vloek voor je?
Nou, het is wel een hulp. Echt een zegen. Het is wel makkelijk.
Het lijkt me ook belastend ergens.
Ja, maar goed, met het licht aan hier voor me zit. Ik heb nou geen probleem dat jij af en toe een onzeker gevoel hebt, of weet ik veel wat. Het zal me om het even zijn.
Ja.
Maar op het moment als er iemand tegenover je zit die, waar je bij je weet, hij probeert door zich te positioneren, mij te overroelen of noem maar wat, op niet terechte wijze.
Ja.
Wat ik dan denk dat het niet terecht is.
Ja.
Want je weet het ook niet natuurlijk. Dan is het wel lekker dat ik het voel.
Ja, ja. Dat je iets meer informatie hebt.
Ja, ik vind het fantastisch als ik met Pauw aan tafel zit. Ik zie wat Pauw door zijn hoofd heen gaat. Ik vind het heerlijk. En ik zie ook als witte man. Die voelt zich zo superieur als de Pieter. Iedereen die bij hem zegt, houd toch je mond. Ik weet precies hoe het. Die man die denkt absoluut dat de kaarten zo geschud zijn als zo ze geschud zijn.
Ja.
Dat is lastig om met zo'n man, want daar krijg je geen contact mee. Met Pauw krijg je contact.
Maar met Witman krijg je geen contact. Omdat hij zich te superieur voelt.
Ik weet nog, op een gegeven moment kom ik uit Artes, we hebben daar een programma, en ik loop naar buiten toe, we gaan allebei naar de parkeerplaats. Ik denk, ik ga een gezellig gesprekje houden met hem.
Nou, geen denken aan.
Heb je tegen mij. Oh god, wat voelde ik me klein, zeg.
Ja. En nu, wat vind je van dit? Wat zijn je gedachten over dit gesprek tot nu toe? We zijn nu bijna 40 minuten bezig.
Het geeft me een gevoel dat je open vragen stelt en dat je me de kans geeft om uit te leggen wat ik denk.
Ja, ja. Dus je voelt je niet defensief?
Nee. Dan moet je gewoon in je eigen televisieprogramma even gaan zitten kankeren tegen me. Dan weet ik zeker
dan dat
je.
Dat is een heel ander verhaal natuurlijk.
Ja, dat is wel goed, want er zijn de andere persoonlijkheid van je.
Zeker.
Daar zit je gewoon. Gisteravond heb ik naar Henny Huisman gekeken.
Ja.
Dan ben je bezig om hem uit te dagen.
Ja.
Maar als je bij mij me zou gaan uitdagen, dan krijg je van een jetje van me, hoor.
Ja, nee, maar ik heb Henny Huisman ook voor deze podcast geïnterviewd. Dus dat was ook dat is ook heel anders natuurlijk dan als ik in mijn TV. Maar goed, je hebt ook bij elke gelegenheid heb je ook een ander soort gereedschap nodig, laat ik het zo zeggen.
Nou, maar jullie hebben een heel ander programma.
Ja.
Het is ook totaal anders dan andere programma's.
Ja.
Het is los, maar toch confronterend.
Ja. Hey, en Martin, ik zal het geen zesde zintuig noemen, want het is eigenlijk gewoon iets heel rationeels. Jouw manier om lichaamstaal te lezen en om gezichten te lezen en te zien wat er gebeurt. Is dat nou iets wat je van nature hebt? Of heb je dat ergens tussen je tiende en je dertigste, gok ik eventjes, ontwikkeld?
Ik heb 15, 16 jaar. Ik heb een gigantische boekenkast. Ik heb meer dan 5000 boeken. En alles is bij mij gebaseerd op, ik lees een boek omdat ik iets meer wil weten van dat onderwerp. Dus of het nou over sterrenkunde is, of dat het over kinderen opvoeden is.
Maar je hebt een gigantische kennishonger.
Ja, dus ik vertelde aan mijn leerlingen of mijn honkballetjes die ik had, die kwamen bij mij thuis, gingen ze vertellen hoe en wat. En dan zei ik, jullie moeten iedere dag 4 pagina's lezen van een boek wat je nooit leest. En dan groei je en weet je steeds meer. Dan kom je heel zeker in de wereld te staan. Dan kan je overal over meepraten. En als je het niet weet, dan zeg je gewoon, dat weet ik niet. Maar je hebt er in ieder geval alles aan gedaan om mee te lopen met kennis.
Ja.
En dan is het niet dat je alleen een opinie hebt of een mening hebt. Maar dan kan je zeggen, ik weet het. Of ik denk het te weten, laat ik zo zeggen. Maar het barst van de mensen die zeggen, ja, ik denk. Wat denk? Weet je het?
Ja.
Ja, maar ik vind.
Martin, dit kan wel zo zijn, maar toch geloof ik niet dat als jij hebt dus de gave om, als ik nu zo zit te praten, te zien dat mijn linkerduim beweegt. En dan vervolgens te kunnen analyseren wat het bewegen van die linkerduim precies betekent. Ja, dat is toch geen kennis die je uit boeken haalt?
Jawel, je kan. Er is een fantastische meneer die. Ik ben even zijn naam kwijt. Die heeft een boek van 300 pagina's alles over lichaamstaal geschreven.
En, dat heb je gelezen en gememoreerd?
Ja, en bovendien, ik heb verschillende boeken nu geschreven bij 100 taal.
Ja, lichaamstaal, dat is natuurlijk alleen maar lichaamstaal.
Ik heb nu een boek is nu uitgekomen, we hebben uitgegeven bij EduPet, dat is hier de situatie die de boel overgenomen heeft. 850 pagina's lichaamstaal bij honden. Fantastisch boek.
Door Helly geschreven?
Nee, dat is door een Duitser geschreven.
Oké.
Maar het is een fantastisch boek. Geweldig. En dat is dus leuk.
Ja. Maar jij voelde dus een soort honger naar kennis, ook juist om te begrijpen wat er om je heen gebeurde.
Laat je nou een voorbeeld geven. Ik sta dus in zalen, ben ik lezingen geven.
Ja.
Het is een soort cabaret. Dus het is altijd 500-600 mensen, sta ik op toneel, 1,5-2 uur. Eén ding waar je geweldig succes mee hebt, en dat stimuleert mij om daarmee door te gaan. Ik zoek een mevrouw in de zaal op die ik vind dat er goed uitziet, leuke kleren aan heeft enzovoort. Ik vraag of ze bij mij op toneel wil komen. Ik zet haar op een stoel en ik kijk haar aan. En ik zeg, waarom heb je van die mooie rode lippen gemaakt? Dat weet ik. Ik zeg, nou, dat doe je, de doorbloeding van je schaamlippen doe je daarmee voor. Dus eigenlijk zit ik nu naar je schaamlippen te kijken. Dan gaat ze als een wilde bewegen. Ik zeg, nou beweeg je omdat ik in een conflict kom en daarna maak je al die bewegingen. Waarom heb je zo'n laag uitgesneden truitje? Je hebt nou rode lippen en je hebt ook zo'n laag. Dat doe je de bovenkant van je billen na als je blootloopt. Dus ik zit eigenlijk altijd naar je billen te kijken. Ze stort zich helemaal in, want het is ook zeer comfortabel. Zo ga je dus stap voor stap ontleed je het helemaal waarom ze doet. Waarom heb je mascara op je ogen? Waardoor je grotere ogen hebt, waarom lijkt dat je opwinding hebt. En ik zie ook tot mijn ongelofelijke genoegen dat je rode vlekjes op de jukbeenderen gedaan hebt, waardoor je opwinding suggereert. Je bent één groot sekssymbool. Het is niet te voorstellen. Ga maar weer naar je plaats. Wam! Dat betekent dat de confrontatie van gedrag van mensen, van hoe mensen doen, gebaseerd is op die seksualiteit. En zo kan je allemaal voorbeelden nemen. Philips laten zien hoe Wilders praat, hoe Rutte praat, hoe je de gedragslekken kan zien. Hoe is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Dat is geweldig om optredens te doen. Dus ik heb jarenlang al die optredens gedaan van mensengedrag, gecombineerd met diergedrag. En dat is heerlijk om te doen.
Ja, snap ik.
Dat is heel leuk hoor.
En waarom had jij die... Want dat is toen je al zo maar zeggen de Martin Gauws was geworden die je nu bent, die in zalen vertelt over gedrag, beginnend bij dieren, maar daarmee uitwaaien naar mensen natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar jij had dus die honger naar deze kennis. Jij wilde dit weten.
Het zijn stapjes, Gijs. Met honkballen was ik catcher en invloedde ik de scheidsrechter.
Hoe deed je dat?
Door gewoon te zeggen, dat heb je goed gedaan, maar dan was het de verkeerde bal. Of dit was slecht en dan was het eigenlijk een goeie. En ja, nu ben je helemaal op de goede weg. Ja. Zo zat ik er te praten. En de slagman die er stond, dan deed ik eigenlijk een papiertje in mijn zak. En dan keek ik zo voor hem. Ik zei, nou, ik zie je zwakke punten en dan gooi ik hem in mijn zak. Dat was ik helemaal niet. Ik zat gewoon de boel te slangen. En al die dingen bij elkaar genomen, geeft een machtsgevoel. Positioneren.
Ja.
Niets menselijks is me vreemd.
Ja, dus dat positioneren, dat heb jij altijd gedaan? Of jij dacht altijd mijn manier...
Ik paste er naartoe, positioneren. Ik wist dat ik het deed. Er zijn mensen die positioneren, maar die weten niet dat ze het doen.
Ja. Maar je, als al toen je 12, 13 was en je was aan het honkballen en je was op zo'n manier de scheidsrechter aan het beïnvloeden, mm-hmm. of aan het manipuleren, zou je ook kunnen zeggen, ja. Was je al bewust van, ik ben me aan het positioneren?
Nou, ik ben invloed aan het uitoefenen, waardoor ik win.
Ja. Kijk, maar dan ben je dus altijd heel erg een soort hiërarchie bewust geweest.
Gijs, als jij binnenkomt, stel voor bij een bespreking om je contract moet verlengd moet worden. Mm-hmm. Dan kom je binnen, je hebt een kobertje aan, enzovoort, enzovoort. Het eerste wat je moet doen, is het kobertje uittrekken en op de stoel hangen. En dan gaan zitten.
Want dan ben je de baas.
Ja. Het werkt onmiddellijk.
Ja, maar ik ben dus volstrekt onnozel in dit soort dingen.
Nou, maar nou niet. Je weet het nu.
Ja. Ja, dus je moet meteen uitstralen van, dit is eigenlijk mijn kamer. Ik trek hier mijn kleren uit. Als
nee,
ik
ben zelfverzekerd. Ik kan het aan. Maar ik ga niet als een dood vogeltje in die stoel zitten.
Nee. Nee, maar goed, je zelfverzekerheid straal je ook uit door te zeggen, je komt in een directiekamer binnen, je hangt je jasje over een stoel, je trekt überhaupt je jasje uit. daarmee straal je natuurlijk uit alsof je, alsof je 's middags thuis komt.
Ja, maar het is ook het punt als je binnenkomt en je doet je jasje uit en dat je onmiddellijk aan degene die de gespreksleider is of de directeur of de producent of wat ook, door te zeggen, hoe gaat het met je? Ik vraag het eerste wat ik aan jou, hoe gaat het?
Ja.
Dus ik ben primair geïnteresseerd, ben ik, hoe je voelt. Helemaal omdat ik dat toevallig gisteravond heb zitten kijken. Omdat ik wist dat je kwam. Ik denk, ik moet even kijken.
Ja, even research.
Even weten wie die is. Dus op dat moment ontstaat er een... De wachter is die psychiater uit België.
Ja.
Die heeft een boek geschreven over zijn darmalende. Want hij gaat dood. En hij is erachter gekomen hoe mensen hem behandelen nu hij dat heeft. En toen komt hij er voor zichzelf achter hoe hij gefaald heeft als psychiater, omdat hij niet de goede vraag had gesteld. En dan kwam er plotseling achter dat een oprechte interesse in iemand, hoe het gaat, buitengewoon belangrijk is. Dus op het moment dat jij binnenkomt, die een jasje uitdoet en buitengewoon geïnteresseerd bent van wat iemand doet, op dat moment, verrek, hij heeft interesse in mij.
Ja.
En als het ook nog oprecht is, dan is het goed. Namaken is niet goed. Dan komt het hoogmoed komt voor de val.
Ja. Hey, en Martin, dat jij zelf geen kinderen wilde, hè? Wist je dat ook al heel snel eigenlijk?
Ik heb nooit kinderen gewild. Ik weet niet waar dat vandaan gekomen is.
Maar dat heeft altijd in jouw hoofd gezeten? Ja. Dat niet voor jou was?
Nee. Kennelijk mijn vader en moeder. Ik heb nooit slagen gehad of zo. Mijn vader en moeder waren aardige mensen, maar waren gewoon... In mijn jeugd hadden we geen communicatie met elkaar. Ik leefde op straat. Dus kennelijk vonden mijn vader en moeder die kinderen wel grappig, maar ook niet zo belangrijk. Maar ik heb een goede jeugd gehad, dus dat is het punt dus niet.
Waren het aardige mensen, je ouders?
Nou, mijn vader was een beetje in zichzelf gekeerde man. En mijn moeder was buitengewoon aardig, maar ik vond het niet lekker ruiken. Ja, ik heb zo gaaf.
Zodat je die hond wel lekker
weet
vond
ik
ruiken.
Weet ik veel. En mijn vader vond ik lekker ruiken.
Ja, maar vond je dat echt?
Ja, zo herinner ik het me.
Ja.
Mijn vader
dus je
lekker.
Vader kon niet communiceren, maar eigenlijk wilde je contact met hem. En je moeder was wel een lieverd, maar die vond jij niet aantrekkelijk.
Nee.
Ja.
Mijn vader rook een Old Spice, geloof ik. Weet ik veel. Dus in ieder geval, ik had een hele andere indruk. Maar ik heb nog nooit een klap van ze gehad. Dus het is allemaal zich prima. Ze waren goed voor me. Ik heb een uitstekende jeugd gehad.
En wat deed je vader ook weer voor werk?
Grossier in vlees.
Grossier in vlees.
Dus ook, moet je nagaan hoe mensen functioneren. Mijn vader ging dus die koeien kopen in Sertogenbosch op de markt, naar de boerderijen toe. En dan had hij 20 koeien gekocht, of 25 koeien. Die werden op transport gezet, die gingen naar Amsterdam. En dan werden ze geslacht. Ik zit samen met mijn vader, zit ik op een hekje in Den Bosch, naar de koeien te kijken die hij gekocht had. En een van die koeien zit hier over zijn kop heen te aaien. Ik zeg, god pap, wat een aardige koe is dat. Hij zegt, ja, dat is een aardige koe. Ja, die wil ik niet hebben. Ik verkoop hem weer, dan hoef ik hem niet te slachten. En zo gingen mensen in een vroege jeugd met de Joden om. Jij gaat in die kant staan en jij aan de andere kant. Ik zag mijn vader in het klein gewoon een daggauw meneer. Die gewoon zat te selecteren wie naar het kerkhof moest. Of welke mocht overleven. En dat demonstreerde hij met een koe. Ik wist meteen hoe het zat. Ik geef alleen daarmee aan hoe mensen in het klein eigenlijk dezelfde rotstreken hebben gedaan als mensen in een hele slechte tijd.
Mm-hmm.
Het zit altijd diep in mensen. En dan gaat het over dieren. Maar dat manier van kiezen is zo verpand.
Ja. En die slechtheid of het vermogen om dat te doen eigenlijk, wat natuurlijk huiveringwekkend is eigenlijk.
Ja.
Dat zit diep in mensen. En dat zie je gewoon, je ziet het.
Men is in principe altijd bezig te overleven.
Ja.
En in principe is een zelfmoordterrorist een fantastisch mens. Jeetje Gijs, wat knap voor zo'n kerel die gewoon zichzelf opblaast op die vrouw. Die gewoon
het tegenovergestelde
van vrijheid doet. Dus doodgaan, weet je wel.
Ja.
En dat hij dat offer doet omdat hij gelooft dat hij in de hemel komt. Ja. Weet ik veel hoe wat.
Ja.
Dat is toch,
of dat hij een goede daad doet daarmee.
Maar dat is een fantastisch mens, zeg. Ja,
je zou kunnen zeggen, je hebt gewoon al met al niet zo'n hoge pet op van de motieven van mensen. Of mensen nou goed zijn of slecht, maar ze doen uiteindelijk wat mensen doen, doen ze niet per se uit zulke nobele motieven.
Moeder Theresia heeft geschreven, iedere dag als ik mensen kan helpen ben ik gelukkig. Fijn dat ze gelukkig wil zijn, moeten we van profiteren. Wie is zo verschrikkelijk aardig om iets te doen, om geld te geven of enzovoort aan kankerfondsen of kan me niet schelen wat? Wat koopt hij af? Zijn schuld? Wat koopt hij af? Is dat oprechte aardigheid?
Ja.
Flikker op.
Ja.
Ik geloof er niets van.
Ja.
Maar dat betekent niet dat het niet goed is dat hij het doet.
Nee.
Maar zeg
het is
niet,
heus niet nobel.
Zeg niet dat je... Dat bestaat dus gewoon niet.
Nee. Nobelheid bestaat eigenlijk niet.
Nee.
Hoe kijk je op je eigen leven terug, Martin, tot nu toe? Want je hebt nog wel wat jaartjes te gaan,
nou, ik heb natuurlijk de ongelofelijke mazzel dat ik zoveel mensen opgeleid heb. En dat die mensen door de opleiding van mij een bestaan hebben. Half jaar geleden kom ik in de Beekse Bergen. Toen had een van de mensen die ik ooit opgeleid heb, die had een bijeenkomst geregeld. En ik kom in een tent, die zit helemaal vol met honderden mensen die allemaal dankbaar waren dat ik hun leven had veranderd. Dat ze dus een baan hadden gehad.
Ja.
Dat ik hun geestelijke vermogens, oftewel depressies die ze hadden, allemaal ontregeld en goed had gekregen. Dus die stonden met een enorme dankbaarheid naar een groot fotoboek met allemaal verhalen. Die mensen waren allemaal blij dat ik les had kunnen geven. Dat was een enorme dankbaarheid. Ik voel een warm bad. Ik denk, jeetje, normaal kan je dat bij een begrafenis door. Alleen lig je dan dood in de kist. En ik heb een leven en welzijn vertelde mensen hoeveel ze allemaal gehad hadden. Dus met andere woorden, de zin van het leven voor mij was bij die mensen heel zinvol geweest. En dat gaf mij een heel fijn gevoel.
Ja.
Ik voelde me gerespecteerd. Ik voelde dankbaarheid van die mensen.
Zoals applaus louterend is.
Ik vond het ook heerlijk dat ze het leuk hadden gehad.
Ja.
En dat ze nu allemaal...
Ja, en tegelijkertijd heb jij dat gedaan omdat het nou eenmaal jouw intrinsieke wens is om mensen op te leiden, om je kennis over te dragen.
Het is toch fantastisch, die mensen die nu les krijgen. Er staat een meisje voor de les die al 30 jaar lang bij mij zit.
Ja.
Is een psychologe.
Mm-hmm.
Die heeft alles van mij geleerd. Enzovoort.
Ja, maar je hebt me net geleerd dat ook mooie dingen niet per se uit nobele motieven gebeuren. Of uit nobele bewegingen.
Nee, ik doe het omdat ik het niet een klap voor mijn bek heb. Dus ik loop op straat. Iemand verliest zijn portemonnee. Ik pak die portemonnee op, loop naar hem toe. Ik zie je portemonnee verloren. Dan geeft die kerel me een klap voor mijn bek. Pak ik de volgende portemonnee weer? Nee. Nou, goed. Waarom doe ik het dus?
Ja.
Krijg braaf.
Ja.
Maar zeg niet de nobele beweging. Het is.
En dat je zegt van moeder Theresa, ik help mensen omdat dat me gelukkig maakt.
Ja.
Nou ja, ik leid mensen op omdat het me gelukkig maakt in jouw geval. Dat is jouw motief. Je houdt ervan om hier deze wereld om je heen te hebben en mensen wijzer te maken.
Het moet zin. Het is fantastisch dat het zin heeft gehad.
Ja.
Ik loop op een gegeven moment, loop ik met een stel mensen loop ik bij een gracht. En een van die meisjes, die is getrouwd en heeft een kind enzovoort. En er ligt een kind in het water. Wat doet dat meisje? Niet haar kind. Ze blijft staan. Maar het kind verzuipt. Maar ze blijft staan. Stel nou voor dat ze kan zwemmen. Dan springt ze het water, redt ze het kind. Dan kan ze niet zwemmen, dan verzuipt ze. Krijgt ze ook nooit meer kinderen. Wat voor idioot is geen plaats op deze wereld. Dus als je opoffert en het levert je niets op, dan krijg je geen kinderen. Dus je moet in principe, denk ik, het grote geheel zien. De samenhang van dingen. Waarom mensen iets doen.
Ja.
Als wij in de Tweede Kamer partijen gaan creëren, wie? Een grote linkse beweging. Wat een stelletje egoïsten, want die willen allemaal een hoger salaris hebben. Al die rechtse jongens, die willen al die centen hebben van die linkse jongens. Nee, helemaal niet. Ze willen dus centen geven waardoor ze zelf rijker worden. Dat is kapitalisme.
Ja.
En zo zijn we zijn allemaal bezig met eigen belangetjes.
Martin, ik concludeerde net dat ik probeerde jou te paraphraseren. Je bent er niet echt op ingegaan, maar goed, ik blijf toch bij dit. Dat we eigenlijk zelf gemanipuleerd worden door onze diepste driften. Jij hebt natuurlijk een heel belangrijk deel van die manipulatie uitgeschakeld door geen kinderen te willen.
Mm-hmm.
Daarmee heb je jezelf eigenlijk veel onafhankelijker gemaakt dan wij allemaal, of dan alle mensen die wel kinderen willen of kinderen maken zijn. Het is los van de tijd die het op je legt en beslaat, maar het is ook gewoon, het maakt het minder noodzakelijk om alsmaar hoger op te komen. Je hebt niet de zorg, de soort diepe evolutionaire zorg over een ander. Dat heeft je natuurlijk veel vrijheid gegeven. wat dat betreft.
Ah, ik ben een slaaf aan mijn werk. Dus in zoverre zeg ik nee. Kijk, het is heel...
Maar je wil de slaaf van je werk zijn.
Nee, dat weet je gewoon. Dat overkomt je.
Ja, dat wist je. Maar dat wist je altijd al.
Ja. Kijk, Gijs, kinderen maken is fantastisch. Het is fantastisch om 50% van je lijf daar te zien. Nou weet je als kerel nooit zeker of het van jou is. Dan moet je toch even een kanttekening bij zetten. De mevrouw weet het zeker.
Ja.
Daarom zijn moeders en mensen zijn tegenover de dochter altijd veel hartelijker dan tegenover de zoon. Dus je ziet al dat het al erfelijk al bepaald is. Ja. Dus als je die dingen allemaal weet en je hebt overzicht gekregen en je weet hoe dat allemaal functioneert, dan kan je er af en toe heel steriel haast over praten. En heel onverschillig over praten. En kan je een mening verkondigen van heb ik jou daar. Maar de wezenlijke kern van mensen is dat ze zich vermenigvuldigen uit egoïsme. Dat ze het lekker vinden om iets van zichzelf te hebben en te zeggen, kijk eens, daar loopt 50% van mijn erfelijkheid. En dat respecteer ik en begrijp ik, want ze kunnen er niets aan doen. Dat ik een mutant ben, straf zich onmiddellijk af, want ik heb geen kinderen.
Wat een leven, hè, Martin?
Dat is niet mis, hè?
Ja. Het is toch wel een cadeau, hè, om een mensenleven te krijgen. Dus je eigen leven.
Nou,
dat je mag meemaken.
Nou, ik zou gewoon tegen iedereen willen zeggen die nu gewoon luistert en wat ook. Als je ouder bent geworden, weet je één ding met grote zekerheid. Wat je had moeten doen. Niet wachten. Wacht niet. Niet wachten. En doe wat je vindt dat je moet doen. Stel niet uit.
Je bent jarig op eerste kerstdag, hè?
Ja, mijn kinderen zeiden, mijn stiefkinderen zeiden, we hebben onze eigen Jezus Christus in huis.
Ja, je hebt al een beetje messiaanse trekken.
Oh ja?
Ja. Oh. Ik heb je ook al megalomaan genoemd, dus wat dat betreft...
Nou, je kan het niet laten, die rot steken van je.
Ik wens je alvast een hele fijne verjaardag.
Dank
je 79ste, ja. Volgend jaar 80.
Ja.
En ik hoop op nog heel veel gezonde jaren voor jou en voor Helly.
Gijs, dat je hond niet helemaal je kind wordt. En dat je kan overleven en dat hij niet helemaal de baas wordt over je.
Ik ben helemaal gek op die hond. Kijk hoe ze hier ligt. Ja. Volgens mij beschouw jij de relatie tussen mij en mijn hond als verloren.
Nou, dat maakt niet zoveel uit.
Gewoon ploeterend naar
het einde. Ik weet wel heel erg grappig dat we helemaal aan het eind van het programma zijn. Dus voor de luisteraars goed te weten van dat Gijs iemand is die tegenover je zit met een stralende glimlach. En dat hij bij vlagen even iets verwrongen is en dan komt hij wel met een pikante vraag. Maar in het algemeen heeft hij een hartelijke indruk.
Ja, ik geniet ook van zo'n gesprek.
Okay.
Ik vind het gewoon leuk om naar mensen te luisteren. Okay. Dankjewel, Martin.
Oké, van harte, Gijs.
Dit was Met Groenteman in de Kast met Martin Gaus. Mijn naam is Gijs Groenteman. Redactie van dit programma Tamar Bot en Fanny van der Rijt. Netjes in uw oortjes bezorgd door Julia van Alem. Alles over de grote overziende blik van Corine van Duin. U kunt ons mailen, podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. En geef ons toch vooral lekker veel sterretjes.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.